openen ook vanmiddag Gods heilig woord in het Nieuwe Testament en opnieuw in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen met elkaar Matteüs 27 vanaf het 11e tot en met het 26e vers. Matteüs 27 vanaf vers 11 tot en met vers 26 is in dit middaguur onze schriftlezing.
En Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoevele zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hem, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in den droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardigen. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus, gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden.
Geliefde gemeente, een van de meest spraakmakende zaken die ooit in ons land hebben gediend, is wel geweest de Schiedammer parkmoord. U hebt er ongetwijfeld wel eens van gehoord. Het gebeurde in juni 2000, dat een jong meisje in de leeftijd van 10 jaar haar weg zocht door het park in Schiedam. Meisje van 10 jaar die samen met een vriendje de kinderboerderij had bezocht, al daar, en zo haar weg ging, op weg naar huis, maar nooit gemeente thuis is aangekomen. We treden niet in details, daar is nu de kansel ook niet de plek voor, er zitten ook kinderen in de kerk. Maar laten we het maar heel eenvoudig zeggen, dat meisje kwam op de verkeerde plaats de verkeerde persoon tegen. Zij liet de dood en het jongetje met wie ze was, hield zich van schrik voor dood. Hij overleefde het. En in die zaak werd uiteindelijk een verdachte aangehouden met de naam Kees B., en die verdachte ging achter de dikke muren en achter de tralies voor een periode van 4 jaar lang. U zegt 4 jaar is kort. Als je het leven hebt genomen van een kind van 10, U hebt gelijk, 4 jaar is kort, maar dat heeft dan ook alles te maken met de bekendheid van deze zaak, want deze Kees B. zat onterecht vast. Hij was onschuldig. Totdat op enig moment iemand een bekentenis aflegde in deze zaak. En toen kwam deze verdachte, die als het ware als dader was aangemerkt, op vrije voeten. Ja, en dat heeft veel bekendheid gekregen. Want als je als onschuldige vastgezet wordt, maar liefst 4 jaar lang, dan grijpt dat diep in. We hebben afgelopen week met de ouderen nog gehoord wat het betekent voor een gevangene om vast te zitten. En dan denken we vaak in ons land, ach, die gevangenissen zijn tegenwoordig net als een hotel. Maar ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd, sluit jezelf maar eens een dag op in de badkamer. 1 dag. 1 dag vast in de badkamer. Dan heb je sanitaire voorzieningen, maar je bent aan het eind van de dag blij dat je eruit mag. Zeker, we zijn blij met onze rechtsstaat. Er moet ook recht gedaan worden. Maar 4 jaar onschuldig vastgemeend, het grijpt diep in. En daarom is het een spraakmakende zaak geworden in ons land. Maar in alle ernst gesproken, vanmiddag worden we bepaald bij een zaak van nog veel grotere ernst. En ook de straf die uiteindelijk hier voltrokken wordt, is vele malen zwaarder dan de straf die Kees B. onderging. Want we staan vanmiddag stil bij het proces van de Heer Jezus. Hij werd onschuldig veroordeeld, ter dood veroordeeld. Met de hulp van de Heere willen we vanmiddag stilstaan bij het onderwijs zoals dat tot ons komt vanuit de Heidelberger Catechismus. En we zijn toegekomen naar zondag 15. Zeker, dan maken we wat betreft het kerkelijke jaar een stap terug in de tijd. Staan we opnieuw stil bij het lijden van Christus. Maar de Heere geven dat het toch tot heil mag zijn. Ook in dit middaguur, wanneer we opnieuw hopen stil te staan bij de lijdensgang van de Borg. Ik schrijf als thema boven de verkondiging vanmiddag. 33 jaar geleden. 33 jaar geleden. En dat ziet op het lijden van Christus. Dan letten we op 3 gedachten. Allereerst letten we erop hoe Christus heeft geleden. Vraag en antwoord 37. We hopen het zo met elkaar te lezen. Hoe Christus heeft geleden. In onze 2e gedachte, hoe Christus is geoordeeld, dat is vraag en antwoord 38. En in onze 3e gedachte letten we erop, hoe Christus is gekruisigd, vraag en antwoord 39. Dus hoe Christus heeft geleden, hoe hij is geoordeeld, hoe hij is gekruisigd. En dat alles onder het thema, 33 jaar geleden. En dan gaan we nu lezen wat de zondagsafdeling vanmiddag brengt. Vraag en antwoord 37. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toren Gods tegen de zonde des ganzen menselijke geslachts gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En dan tot slot vraag en antwoord 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover de lezing uit onze Heidelberger. Gemeente, we hebben enkele weken geleden inmiddels alweer, verschillende weken geleden, stilgestaan bij zondag 14. We zijn nog steeds bezig met het overdenken van de 12 artikelen. De apostolische geloofsbelijdenis, zoals die zojuist ik voorgelezen in het midden van onze gemeente. En de laatste keer toen we de Heidelberger overdachten, werden we bepaald bij die belijdenis waarin klinkt die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat was het laatste dat we hebben overdacht met elkaar. En nu staan we stil bij die woorden die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. Hoort u het, gemeente? We maken een sprong van de geboorte van de Heer Jezus naar het sterven van Christus. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Maria die helemaal aan het begin van het leven van de Heer Jezus stond. Zij krijgt een plek in de apostolische geloofsbelijdenis. En ineens gaan we over naar Pontius Pilatus die helemaal staat aan het einde van het leven van de Heer Jezus. Het lijkt wel alsof de apostolische geloofsbelijdenis het hele leven van de Heer Jezus overslaat. 33 jaar lang. Dat de apostolische geloofsbelijdenis daar als het ware overheen lijkt te stappen. Overheen lijkt te gaan. Kijk, en daarom is het goed, gemeente, dat we ook de Heidelberger catechismus hebben gekregen. Want ons leerboek legt nu nadruk op dat woordje geleden. Ons troostboek vraagt nu vanmiddag heel expliciet aandacht voor die lange lijdensweg van de Heer Jezus. Inderdaad, 33 jaar heeft hij geleden. Zijn hele leven was een lijdensweg. En laten we dan maar naar gaan luisteren hoe de Heidelberger dat omschrijft. Wat verstaat ge door het woordje geleden? Wat wordt er verstaan met dat woordje geleden? Wat houdt dat in? En dan zegt ons leerboek dat hij, dat is de Heer Jezus, aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde daarvan, de toorn Gods tegen de zonde, gedragen heeft. Ik vat het samen. De Heidelberger die brengt dus onder woorden dat de Heer Jezus aan lichaam en ziel gedurende zijn hele leven op aarde heeft geleden. Ja, jongens en meisjes, dat begon bij de Heer Jezus al heel vroeg. Want jullie zijn bij je geboorte in een wiegje gelegd, keurig verzorgd, keurig kamertje. Daar hebben je ouders alle aandacht aan besteed, keurig ingericht, schoon. Maar de Heer Jezus, dat weten jullie wel, jongens en meisjes, hij werd in een kribbe gelegd. Met dieren eromheen misschien. Dat was zijn plaats waar hij neergelegd werd. En dan moeten we nog even bedenken, kinderen, dat de Heer Jezus de hemelse heerlijkheid achter zich heeft gelaten. De hoge hemel. Vanmorgen hebben we het de hemelse troonzaal genoemd. Dat heeft de Heer Jezus bewust achter zich gelaten. Neergelegd in een kribbe. En het was ook al heel vroeg, kinderen, dat de Heer Jezus moest vluchten voor zijn leven. Hij was toen ongeveer, zo denken we, 2 jaar oud. Hij moest vluchten naar Egypte, omdat koning Herodes het op zijn leven had gemunt. Gemeente, het begon al aan het begin van het leven van de Heer Jezus. En aan het eind van het leven van de Heer Jezus werd het verdiept, zo hebben we net gelezen. Daar lag het zwaartepunt, zouden we zeggen. En daartussenin, in die tussenliggende tijd van zo'n 33 jaar, heeft de Heer Jezus met lichaam en ziel geleden. En laten we dat vanmiddag maar proberen te overdenken. Trachten te overdenken. De Heer Jezus heeft met zijn hele lichaam 33 jaar lang geleden. Laten we maar beginnen met zijn ogen. Wat hebben zijn ogen allemaal niet gezien? Gemeente, zijn ogen hebben gezien de boze en argwanende blikken van de fariseeën en schriftgeleerden. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, als blikken konden doden. Als blikken konden doden, was Christus al 1000 doden gestorven. Hij heeft de vijandschap gezien in de ogen van de Joodse leiders. De afschuw van hem. Maar niet alleen de Joodse leiders, ook de kerkleden, de gemeenteleden in de tijd van de Heer Jezus, hebben boze blikken naar hem geworpen. Het was nog maar aan het begin van zijn bediening dat hij de rol van Jesaja als het ware uitrolde in de synagoge van Nazareth. En toen hij de schrift las, ging het nog wel. Maar toen Christus dat woord toepaste op zichzelf, toen spatte het vuur uit de ogen van deze hoorders. Hebben ze hem de synagoge uitgedreven? Hebben ze hem van de stijl te willen gooien? Christus ogen heeft de vijandschap, hebben de vijandschap gezien van de Joodse leiders en van de Joodse hoorders. Maar de ogen van de Heer Jezus hebben nog veel meer gezien. Ze hebben zieken gezien. Mensen die bezeten waren van de demonen. Hij heeft kreupelen gezien. Hij heeft ook het verdriet gezien in de ogen van hen die te maken kregen met de dood. De weduwe van Nain. Hij heeft ontluistering gezien in de ogen van Jairus. Hij heeft ook de pijn gezien in de ogen van Martha en Maria toen hun broer Lazarus is gestorven. En ik heb het vaker tegen u gezegd, voor de Heer Jezus is zijn rondgang over deze wereld geweest als een bezoek aan een hospitaal. De wereld was voor hem één groot ziekenhuis. Hoeveel zieken, kranken en gewonden, bezetenen, kreupelen zijn niet bij hem gebracht. Zijn ogen hebben het gezien. Wat heeft hij niet geleden met zijn ogen? En dan zijn oren. De oren van Christus. Die oren die, voordat hij naar de aarde kwam, de engelenzang hebben gehoord. Heilig, heilig, heilig is de Heere. De oren die hemelse koren hebben gehoord. Met die oren is Christus, als het ware, de wereld overgegaan. Het is een beeld. U begrijpt het, het is een beeld. Maar wat heeft de Heer Jezus op de aarde allemaal niet moeten horen? Strikvragen van de Farizeeën. Lelijke woorden van de schriftgeleerden. De Heer Jezus is genoemd een vraat en een wijnsuiper. Ze hebben het tegen hem gezegd dat de werken die hij die werken deed door Beelzebub, de overste van de duivelen, zijn oren hebben het gehoord. Maar de Heer Jezus heeft ook gehoord hoe zijn discipelen als het ware een ruzie uitvochten over wie de meeste was in het koninkrijk van God. Zijn oren hebben het gehoord hoe de menigte heeft gescandeerd, kruisigt hem. Zijn oren hebben het gehoord hoe er geroepen werd, indien ge dan Gods zoon zijt, zo kom van het kruis. Wat heeft de Heer Jezus niet geleden met zijn oren? Ja, ik ga nog even verder, gemeente. Zijn handen. Wat heeft hij niet geleden met zijn handen? Met zijn handen heeft hij onreinen aangeraakt. Met zijn handen heeft hij doden tot leven gewekt. Met zijn handen heeft hij de hebzuchtige handelaren de tempel uitgedreven. Met diezelfde handen is hij gebonden geweest in Gethsemane. En diezelfde handen zijn uitgestrekt aan het hout en zijn doorboord. En dan nog zijn voeten. Met zijn voeten heeft hij inderdaad zijn weg gezocht over de ruwe baren van het meer van Galilea door die vliegende storm. Met zijn voeten heeft hij zoveel kilometers allopend afgelegd door Israël, dat hij vermoeid te neerzat bij de put in Sichar. En ook die voeten heeft hij uiteindelijk laten doorboren. En als laatste, gemeente, zijn rug, zijn schouders en zijn hoofd. Een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Geesels die over zijn schouders en rug zijn gegaan. Een purperen mantel die over zijn schouders en rug is gegooid. een kruisbalk die op zijn rug is gelegd. Wat heeft Christus niet geleden naar het lichaam? Ja, en dan ook, zo zegt de Heidelberger, naar zijn ziel. En ik kan er maar van stamelen, gemeente. Maar wat heeft de Heer Jezus niet geleden aan zijn ziel? En laat ik er dan ook maar enkele woorden van zeggen vanmiddag. Het ongeloof van de grote menigte. Het kleingeloof van zijn discipelen. En de afstand die op enig moment zijn vader van hem nam. Leidde naar de ziel. Zo intens dat hij uiteindelijk bloed heeft gezweet in Gethsemane. Dat hij als het ware als de mens terugdeinsde voor het lijden. En dat hij het moest uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij heeft geleden naar lichaam en ziel. Ja, in zonderheid aan het einde van het leven, zegt ons leerboek. Jongens en meisjes, de dagen worden weer wat warmer, het wordt weer wat beter weer. Daar zijn we blij om als de zon weer wat meer gaat schijnen. En als de temperatuur straks wat meer oploopt, dan kan het heel goed zijn dat je ouders jullie meenemen naar het strand. En vaak zoeken we dan als ouders een strand op waar je rustig de zee in kan lopen, dat het niet al te steil afloopt. En misschien doe je dat wel eens, dan loop je zo de zee in, het water in. En dan merk je wel dat je als het ware steeds dieper in dat water komt. En dan kan het zomaar zijn dat het opeens zo gaat dat je in enkele seconden kopje onder gaat. Ben je helemaal weg, onder water. Dat beeld moet je maar even vasthouden, jongens en meisjes. Want zo is met eerbied gesproken bij de Heer Jezus gegaan. Zijn hele leven was een lijdensweg. 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 Maar aan het einde van zijn leven ging het water helemaal over hem heen. Ging hij helemaal onder in het lijden. Hou dat beeld maar vast, kinderen. Hou dat beeld maar vast. Daar lag het zwaartepunt, zo zeggen we dan. En wat heeft de Heer Jezus daarmee gedaan? Met die lange lijdensweg, met lichaam en ziel geleden. Wel, zo zegt de Heidelberger, zo heeft hij de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. Toorn is een woord dat wij niet zoveel meer gebruiken en daarom is het goed om daar vanmiddag ook aandacht voor te vragen. Want als ik nog één keer de kinderen mag aanspreken, de jongens en de meisjes, als jullie het woord toren horen, dan denk je denk ik aan een uitkijktoren of een klimtoren. Als we het niet helemaal goed uitspreken, het woordje toren, dan denk je daaraan. Maar daar gaat het niet over vanmiddag. Daar gaat het niet over. Het gaat ook niet over datgene wat we als ouderen vaak denken. Dat toren zoiets betekent als dat je eens flink uithaalt. Dat je boos wordt. Dat je misschien eens een keer flink met de vuist op tafel slaat. Dat je een keer flink uit je slof schiet. Dat je zegt, nu is het genoeg. Nu ben ik er klaar mee. Dat we boos worden. Dat is misschien menselijke toorn. Maar ook dat wordt hier vanmiddag niet bedoeld, gemeente. Want wat staat er in ons gedeelte? Als het gaat over de toorn, gaat het niet over menselijke woede. Gaat het niet over een menselijke emotie. Gaat het niet over een vlaag van verstandsverbijstering, waarbij ik misschien helemaal niet eens meer weet wat ik doe. Het gaat hier over de toorn van God tegen de zonde. Dat staat er in ons leerboek. Gemeente, de Heere God is een heilige God. Hij is rein, hij is volmaakt. En omdat hij zo heilig is, omdat hij volmaakt is, omdat hij rein is, zegt Habakkuk, dat hij te rein van ogen is, dan dat hij de zonde zou kunnen zien. De Heere Jezus en de Heere God en de Heilige Geest zijn zo heilig, dat ze geen gemeenschap met de zonde kunnen hebben. Niet met de kleinste zonde gemeenschap kunnen hebben. Dat past niet bij hem. Daar heeft de Heere God zo'n heilige afkeer van. dat Mozes het zegt, als het gaat om Gods toorn, door uw toorn vergaan wij en door uw grimmigheid worden wij met schrik overmand, Psalm 90. Die toorn van God, gemeente, tegen de zonde is ontzagwekkend. Ik kan daar ook geen woorden aan geven om uit te tekenen hoe krachtig die toorn van God is. Hij toornt tegen alle zonde. En die toorn is ook eeuwig. Wij kunnen inderdaad ineens een bepaalde opwelling krijgen. Van woede, van boosheid, van toorn. Maar de toorn van God tegen de zonde is een eeuwige toorn, gemeente. Omdat die zonde nooit bij de eigenschappen van God passen. Nooit. En het is ernstig wat ik vanmiddag zeg, maar het is wel waar. Daarom is de hel ook eeuwig. Daarom is de hel ook een eeuwige straf. Het is een onuitblusbaar vuur, omdat de hel altijd brandstof zal hebben. Zondaren, zondige mensen, als ze niet tot inkeer komen. De Heer heeft een heilige, vurige, eeuwigdurende afkeer tegen de zonde. Als dat zou ophouden te bestaan, zou God niet meer God zijn. Het maakt deel uit van zijn wezen. En die toren van God tegen de zonde is nu gestild, is nu gedragen door Christus. Nee, lees goed, gemeente, hier staat niet dat de Heer Jezus de zonden gedragen heeft voor de hele wereld. Dat hebben we eerder overdacht, ik ga dat niet herhalen. De Heer Jezus heeft zijn bloed gestort alleen maar voor zijn kinderen. Ik stel mijn leven voor mijn schapen. Maar Christus heeft er wel voor gezorgd dat wij hier allemaal keurig in de kerk zitten. En dat we thuis kunnen meeluisteren in levende lijven. Dat we niet allemaal weggestormd worden voor zijn heilige aangezicht. Omdat wij van nature en door onze daden zondig zijn. Hij heeft de toorn als het ware tegen de zonde gestild. Opdat, en dan gaan we verder, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. Ja, gemeente, hier gaat het over Gods levend gemaakte kerk. Dat moeten we toch ook wel in rekening brengen. Het gaat hier over een zoenoffer. Moeten we dan denken aan een zoen, aan een kus? Nee, als het gaat over een zoenoffer, dan wordt daarmee bedoeld een offer van verzoening, een verzoeningsoffer. En elke keer als er zo'n offer werd gebracht, dan stond dat in het teken van een verzoening tussen mensen die in een onverzoende betrekking stonden. Dan werden ze weer verzoend. En dat geldt nu ook voor een betrekking die verstoord is door zonde tussen de mens en de Heer. En bij zo'n verzoeningsoffer, en dat is belangrijk om te noemen, werd er altijd bloed gestort. Bloed waarvan de Heer Jezus, of waarvan de Heer heeft gezegd in het Oude Testament, bloed waar het leven in zit, waar de ziel in zit. Daarom mocht een Israëliet ook geen bloed eten of drinken. Daar zat het leven in. En dan zegt de Heer in Deuteronomium 21, als het gaat om zo'n verzoenoffer, dat het volk Israël eigenlijk zou moeten sterven, maar dat er voor hen zo'n zoenoffer wordt gebracht, zo'n verzoeningsoffer, dan vloeit er dus bloed. En door middel van dat gevloeide bloed ziet God het volk Israël als het ware aan. In dat offer dat gebracht is, dat diertje dat gedood is en dat in vlammen is opgegaan. Kortom, gemeente, kortom. Gods kind zou moeten sterven. Gods kind zou voor eeuwig de dood in moeten gaan. Gods kind zou voor eeuwig de toorn van God tegen de zonde moeten dragen. Dat hebben ze verdiend. Naar recht. Dat hebben ze zich waard gemaakt. Maar dat zoenoffer dat Christus heeft gebracht, dat bloed dat hij heeft gestort, denk dan maar aan het verzoeningsoffer. Dat verzoenoffer. Dat bloed maakt het nu mogelijk dat Gods kind van de eeuwige verdoemenis verlost kan worden. Ja, gemeente, let er dan nog even op hoe de Heidelberger dat zegt. Dan zegt Gods kerk ons lichaam en onze ziel. Daar komt dat terug. Dat horen we wel. Christus met zijn hele leven, tijdens zijn hele leven, met lichaam en ziel geleden, om de zonde die Gods kerk, Gods levend gemaakte kerk, met ziel en lichaam heeft begaan, te kunnen bedekken. Nu, wat voor zonden hebben wij in de achterliggende week gedaan? Ik blijf maar bij de week die achter ons ligt. Wat voor zonden hebben we gedaan met ons hoofd? Wat voor gedachten zijn er allemaal door ons heen gegaan? Gedachten alleen al. Wat ouderen en jongeren hebben onze ogen in de achterliggende week gezien? Alleen maar gezien. Wat hebben onze oren gehoord in de achterliggende dagen? Alleen maar gehoord. Wat hebben we met onze handen gedaan? Op welke plaatsen hebben onze voeten ons gebracht? U hoeft het mij niet te zeggen vanmiddag, leg het maar voor Gods aangezicht. Maar kijk dan ook naar datgene wat Christus heeft gedaan, met lichaam en ziel. En dat hij nu in de plaats is gaan staan, voor hen die een eeuwige dood hadden verdiend. Die naar recht weg zouden moeten worden gestoten van Gods aangezicht. Zij die de eeuwige toorn hebben verdiend. En dan is de Heidelberger nog niet klaar met het antwoord, 37. Dan besluit ze nog niet. Nee, want dan klinken er nog deze woorden. En Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Ja, dit is weggelegd voor Gods kinderen. Gods genade, gerechtigheid, eeuwig leven. Wat een rijkdom. Wat een grootheid. Wat een goedheid. Eeuwig leven in plaats van een eeuwige dood. Gerechtigheid in plaats van onrecht. En genade in plaats van eeuwige straf. Gemeente, heeft dit al waarde voor u gekregen? Heeft dit al waarde voor jou gekregen? Voor wie krijgt dit waarde? Voor wie gaat dit wegen in het leven? Wel, ik geloof, gemeente, voor hen die weten wat het is om inderdaad onder de toren van God te liggen. Om het inderdaad met de woorden van Paulus te zeggen, voor al diegenen die weten wat het is om een kind des toorns te zijn, een kind van de toorn, Gods toorn verdiend te hebben, dat waardig te hebben gemaakt. Voor zulke mensen, gemeente, gaat dit antwoord leven. Voor zulken gaat dit antwoord als het ware zingen, dat God inderdaad voor hen die de eeuwige toorn hebben verdiend, die de straf hebben verdiend, dat de Heer nu voor hen genade, gerechtigheid en het eeuwige leven heeft verworven. En als we er iets van kennen, dan hoop ik dat dit de zonde in ons leven bitter mag maken, kind van God. Dat dit de zonde in ons leven bitter mag maken. En ik weet dat de praktijk weer barstig is, maar laat het vanmiddag opnieuw een aansporing zijn. Om de zonde in ons leven, kind van God, te doden. En mag ik dan nog eenmaal die uitspraak van John Owen aanhalen. Dood de zonde, voordat zij u doodt. Ja, laten we bij het licht van antwoord 37 de zonde toch ook zwaar wegen. Ja, laten we zien wat het Christus gekost heeft. Zijn hele leven op aarde, lichaam en ziel, Daarmee heeft hij geleden. Laat het zwaar voor ons wegen vanmiddag. En ik preek ook voor mezelf. Hoe Christus heeft geleden. Eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Ik zal in die andere gedachte wat korter zijn. Hoe Christus is geoordeeld. Vragen aan woord 38. Dat gedeelte is ook korter. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Ja, dat is wel opmerkelijk, gemeente. Kijk, dat we Maria tegenkomen in de apostolische geloofsbelijdenis in de 12 artikelen, kunnen we nog ergens wel in meekomen. Maria, de moeder van Christus. Maria die ook getekend wordt als een vrouw met genade. Een ander leven. Een teer leven. We zouden misschien in het apostolicum ook nog wel verwacht hebben de naam van Mozes of Abraham of David. Groten in het koninkrijk van God. Maar Pontius Pilatus, een heiden, een man van een heidense afkomst, die helemaal niet rekende met de Here, die het inderdaad gezegd heeft in Mattheüs 27, hebben we het net gelezen. Wat moet ik met de Heer Jezus? Wat moet ik met hem? Die niet verlegen was om, maar verlegen was met Christus. Moet zijn naam nu genoemd worden in die geloofsbelijdenis die we elke zondagmiddag weer horen voorlezen? En hopelijk ook mee instemmen, moet de naam van die heiden nu klinken elke keer opnieuw? En dan is er, gemeente, dat moet ik ook noemen, veel te doen geweest over de komma in onze geloofsbelijdenis die geleden heeft onder Pontius Pilatus, komma, is gekruisigd. Moet die komma niet anders staan, moeten we niet zeggen, die geleden heeft, komma, onder Pontius Pilatus is gekruisigd en dan verder? Het is toch wel even belangrijk dat we daarbij stilstaan. Staat die komma wel goed? Gemeente, we geloven op grond van de kerkgeschiedenis dat die komma juist is geplaatst. Dat de Heer Jezus heeft geleden onder Pontius Pilatus. En uiteindelijk ook is gekruisigd. Waarom staat die komma dan goed? Wel, we weten vanuit martelaarsakten dat daar werd in opgetekend dat mensen soms geleden hadden onder. En dan volgde er een naam van een keizer. Geleden onder keizer Domitianus, geleden onder keizer Julianus. Dat was hun passie, die werd dan beschreven, hun lijdensgang. Nu zo mogen we aannemen dat ook in die traditie, zo moeten we toch wel zien, ook is geformuleerd, op formule is gebracht, dat de passie van Christus, en ik bedoel dat met eerbied, gemeente, maar dat ook de lijdensweg van Christus heeft plaatsgevonden onder de wereldlijke rechter Pontius Pilatus. En waarom heeft hij onder hem geleden? Daar vraagt ons leerboek ook aandacht voor vanmiddag. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Nee, er staat niet wereldse rechter, alsof het een wereldse man is geweest, dat was hij ook wel. Nee, hij was een wereldlijke rechter. Pontius Pilatus, gemeente, is een man geweest, kort schilderen vanmiddag, is een man geweest die in het kader van het Romeinse bewind van 27 na Christus tot zo'n 37 na Christus stadhouder is geweest over een enorm gebied. Judea, Idumea, Samaria. Het hele gebied werd Judea genoemd. Een man die is aangesteld als stadhouder met veel bevoegdheden. Hij had de leiding over een groot leger van soldaten. Hij had de bevoegdheid om belastingen te innen. Hij had ook de bevoegdheid om recht te spreken. En als u bekend bent met de schrift en met de geschiedenis, dan weet u dat de Joden onder de Romeinen ook nog wel een bepaalde bevoegdheid hadden. Een soort juridictie zouden wij dat noemen, een soort rechtsgebied. Ze mochten ook wel straffen uitspreken. De Joden hebben Paulus bijvoorbeeld gegezeld. De Joden hebben Stefanus gestenigd. Maar de Joden mochten officieel niet een doodsvonnis voltrekken. Dat Stefanus werd gestenigd, dat gebeurde in een oproer. En dat hebben de Romeinen als het ware getolereerd, zouden we zeggen, gedoogd. Maar officieel, wanneer de Joden een doodsvonnis wilden voltrekken, moesten de Joodse mensen altijd naar een Romeinse rechter. Dat moest het Romeinse recht uiteindelijk daadwerkelijk voltrekken. En daar was nu Pontius Pilatus voor nodig. Een wereldlijke rechter. Om het recht te handhaven, om recht te spreken, om zo het doodsvonnis over Christus te voltrekken. Maar, dan moeten we wel in rekening brengen wat hier staat, gemeente, dat de Heer Jezus onschuldig door hem is veroordeeld. Zeker Pilatus moest recht doen, moest recht spreken. Maar hij heeft, ondanks dat hij rechter was, geen recht gesproken. Christus was onschuldig. Dat lezen we uit de mond van Pilatus' vrouw. Want wat hebben we net gelezen met elkaar in ons schriftgedeelte? Vers 19. Heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Die rechtvaardige, dat is Christus. We hebben het gehoord uit de mond van Pilatus zelf, vers 23 van ons gedeelte. Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En Lucas 23 zegt, ik vind geen schuld in deze mens. Straks zal de hoofdman over 100 het uitroepen, waarlijk deze mens was rechtvaardig. En zelfs de moordenaar, een van de moordenaars aan het kruis, hebben het gezegd, wij hangen hier rechtvaardig, maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En zelfs Judas heeft het gezegd. Ik heb verraden, onschuldig bloed, begin van ons hoofdstuk. Dus Christus was onschuldig. Hij heeft onschuldig geleden. Maar, daar moeten we ook op letten vanmiddag. Daar moeten we ook aandacht voor vragen. Achter die rechter die recht heeft gesproken, Pontius Pilatus, moeten we nu de grote rechter van hemel en aarde zien. De Heere God. Want, wat lezen we dan tot slot in antwoord 38? Dat de Heere voor zijn kinderen, met dat vonnis, daarmede, van het strenge oordeel van God dat over zijn kerk zou gaan, bevrijding heeft teweeggebracht. Dus achter de aardse rechter Pontius Pilatus moeten wij God de rechter zien. Ja, en dan moet ik opnieuw het woord ernstig noemen. Dat is wel een heel ernstige gedachte. God die door onze zonde is gekrenkt. God die we met onze zonde hebben vertorend, heeft nu het recht gehandhaafd waar hij geen afstand van kon doen in het leven van zijn lieve zoon. God moest recht doen. God kon van zijn recht niet af. Maar dat recht heeft hij nu voltrokken in het leven van zijn lieve zoon. Daar heeft zich het recht op voltrokken. Op Golgotha heeft zich het grote recht voltrokken. God sprak recht. Niet allereerst Pontius Pilatus, maar God zelf veroordeelde zijn zoon. Ja, hoe staat het er? Hij heeft hem tot zonde gemaakt. Wat een diepe gedachte, gemeente. Hij heeft hem tot zonde gemaakt. Gemeente, we gaan opnieuw een gedachte afronden, maar een geestelijke lijn. Mag ons dit niet verwonderen als we genade kennen in ons leven. Mag ons dit niet verwonderen dat de Heere God zijn lieve zoon tot zonde heeft gemaakt. En dat hij zijn recht heeft voltrokken in het leven van zijn zoon. Dat de grote rechter van hemel en aarde zijn lieve zoon heeft laten ondergaan. Inderdaad, in de wateren van Gods toorn. Al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan, heeft Christus als het ware gezegd. Om daarmede, mag ik dan nog één woordje onderstrepen, Gods kerk te bevrijden. Dat is pas bevrijding. Dat is pas bevrijdingsdag. Indien dan de Zoon u vrijgemaakt heeft zo zult ge waarlijk vrij zijn. We gaan naar onze laatste gedachte. Vraag en antwoord 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest? Heeft dat meer betekenis? Houdt dat meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven waren? Belangrijke vraag, gemeente, want we hebben net gehoord dat Stefanus dood is gestenigd. Dat was ook een gebruikelijke straf naar Joodse maatstaven. De doodstraf werd vaak voltrokken door steniging. We weten dat in het leven van de Heer Jezus er een hele belangrijke groep ook was, genaamd de Zeloten, die vaak ook geen geweld hebben geschuwd. Zeloten waren mensen die als het ware streden voor een Sionitische staat en daarbij ook vaak geweld gebruikten, die soms in een oproer ook wel mensen doodstaken, die zomaar ineens een soldaat te lijf gingen met een dolk of met een zwaard. Het had ook zomaar in het leven van de Heer Jezus kunnen gebeuren. Christus kwam op voor het gezag, hij heeft het gezegd, betaal de keizer schatting, betaal de keizer wat van de keizer is. Ze hebben misschien aanvankelijk wel verwachtingen van de Heer Jezus gehad, dat hij het koninkrijk zou oprichten. Zijn misschien ook wel teleurgesteld geweest in het werk van de Heer Jezus, dat hij het opnam voor de koning en de keizer. Christus had ook door een zeloot om het leven kunnen worden gebracht. Dat was echt niet ondenkbaar. Ze hebben hem inderdaad van de stijl te willen werpen. Maar waarom is de Heer Jezus dan gekruisigd? Is dat zoveel belangrijker dan die andere doden die we net hebben genoemd? Die andere vormen waardoor de Heer Jezus om het leven gebracht had kunnen worden? Het antwoord luidt, ja, dat heeft wel meer lading, meer gewicht, is van groter betekenis. Want, en dan klinkt het antwoord, daardoor ben ik er zeker van dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Ja, gemeente, het zijn geen mooie woorden vanmiddag die we steeds moeten gebruiken. Het ging over Gods toorn, het ging over straf en nu gaat het over de vloek. Ik spreek daar niet graag over, maar het is wel bijbels. Vloek is toch een vreselijk woord, gemeente. De vloek. Wanneer wij spreken over de vloek of over een vloek, dan laat ik het werkwoord vloeken nog maar even rusten. Dat komt ook nog wel aan de hand van ons leerboek. Maar een vloek, dan gebruiken we dat in de zin van, ja, Hitler is een vloek geweest voor deze wereld. En als iets niet meezit, dan kunnen we ook nog wel eens zeggen, het is alsof er een vloek op rust. Zo gebruiken wij dat woord. Maar gemeente, de Bijbelse lading van het woord vloek, dat gaat zoveel meer dieper. Zoveel lagen dieper, dan dat we dat ook maar enigszins kunnen spellen. De vloek heeft altijd te maken met onheil. Met de dood. Met duisternis. Alles wat negatief is, zouden wij zeggen. Tegenovergestelde van heil, onheil. Tegenovergestelde van gezondheid, ongezondheid. Tegenovergestelde van vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid. In het leven van de tijd van de Bijbel, begrijp me goed. Vloek. En nu zegt de Heidelberger dat wij van nature onder de vloek liggen. Ja, want zo zegt Galaten 3 vers 10, en u kent dat tekstvers, denk ik. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dus vervloekt is een ieder die niet doet alles wat geschreven staat in de wet van God om dat te doen. Vervloekt is een ieder, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, die zich niet houdt aan de wet van God. Vervloekt. En ik gebruik maar een heel eenvoudig voorbeeld vanmiddag om duidelijk te maken dat we daar allemaal onder liggen van nature. Luchtig voorbeeld. Laten we dat doen vanmiddag. Luchtig voorbeeld. Stel, we stappen morgen in de auto hier in Sliedrecht en wij rijden op weg naar Rome. En we houden ons keurig aan de snelheid. Waar we 80 mogen rijden, we 80. Waar we 100 mogen rijden, we 100. Mogen we 120, gaan we 120 en mogen we in Duitsland wat harder, dan trappen we hem ook in. Maar op enig moment raken we wat vermoeid en we komen in de buurt van Basel en dan mogen we maar 100. En ja, die rechtervoet wordt wat zwaarder, u kent dat wel. En we rijden 110, flits, bekeuring. Wat zeggen we dan, gemeente? Ach, wat flauw. Hebben we al die honderden kilometers keurig netjes gereden, wordt ons rechterbeen net even iets te zwaar. We verslappen even, we rijden net iets te hard en flits, bekeuring van zoveel €100. Wat flauw. Ja, gemeente, wat flauw, dat zeg ik ook. Dat zeg ik ook, wat flauw. Maar nu met eerbied gesproken, als het gaat om de wet van God, dan vraagt de wet volmaakte gehoorzaamheid. Al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Lerende hen onderhouden, morgendienst, lerende hen onderhouden, al wat ik u geboden heb. Kijk, gemeente, als het goed is, zitten er nu mensen in die kerk die heel onrustig beginnen te worden. Al wat ik u geboden heb, wat heeft de Heer Jezus niet allemaal geboden? U hebt geleerd, er is tegen u gezegd, dat wanneer iemand een ander doodslaat, dat hij strafbaar is voor het gericht. Maar ik zeg u dat wie onterecht boos is op zijn broeder, die is al strafbaar voor het gericht. En wat heeft de Heer Jezus nog meer gezegd? U hebt geleerd dat wie overspel pleegt strafbaar is. Maar ik zeg u, wie een vrouw alleen maar aanziet om te begeren, die heeft al overspel met haar begaan in zijn hart. Al wat ik u geboden heb, al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Ja, en toch ligt die eis er, gemeente. Toch ligt die eis er. Wij liggen van nature onder de vloek. Er wordt volmaakte gehoorzaamheid gevraagd. Maar, en dan lees ik nog een ander tekstvers voor uit Galaten 3. Nu staat er in Galaten 3, vers 13... Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde. Hoort u het, gemeente? Hoort u dat? Kijk, en dan lezen we het laatste gedeelte. En dan gaan we ook echt afronden vanmiddag. Maar dan lezen we nog het laatste gedeelte van de Heidelberger. Dewijl de dood des kruises van God vervloekt was. De kruisdood, ik ga daar verder nu niet meer over uitweiden, maar de kruisdood was een vervloekte dood. Het gebeurde wel dat wanneer iemand gestenigd was, dat zo iemand dan aan het hout gehangen werd. En ik denk dat ik me net vergiste toen ik het had over Deuteronomium 21. Ik denk dat hier Deuteronomium 21 bij hoort. Kijkt u het maar na. Ik durf dat vanmiddag niet met zekerheid te zeggen. Maar dan vinden we beschreven dat iemand die gestenigd is, dat die uiteindelijk zelfs na de dood nog aan het hout gehangen wordt. Als afschrikwekkend voorbeeld. Om te laten zien, ja, ik zeg het maar heel eenvoudig, dat misdaad niet loont. En dan staat erbij dat die dood van God vervloekt is. Deuteronomium 21 inderdaad. Dat die dood van God vervloekt is. Maar, dan zegt de Heidelberger hier, dat die dood van God vervloekt is, maar dan moet ik het eigenlijk nog anders zeggen, ook als ik Deuteronomium 21 nauwkeurig wil citeren, dat de vervloekte aan het hout hangt. Dus dat degene die aan het hout hangt, zelf een vervloekte wordt. Ja, nu laat ik een stilte vallen, aan het eind van de verkondiging. Want dat betekent dat er voor mensen die onder de vloek liggen, die de vloek verdiend hebben, die de eeuwige toren verdiend hebben, dat Christus nu een vloek wilde worden. Zodat wij vanmiddag mogen prediken dat er een gekruisigde voor u is en voor jou is. Die nu een vervloekte wilde worden aan het vervloekte hout van Golgotha. En dan mag Gods kerk zingen, heeft de vloek voor mij gedragen. Maar dat is ook de ernst, en dan moet ik opnieuw met een ernstige boodschap ook eindigen. Als we deze Christus niet kennen als onze borg, als onze middelaar, als onze redder, ja, dan zullen we die vloek toch echt voor eeuwig zelf moeten dragen. Allemaal. En laat het daarom opnieuw een aansporing mogen zijn om beschutting te zoeken, om bedekking te zoeken achter de middelaarswonden van Christus. Hij heeft geleden 33 jaar lang aan lichaam en ziel, zodat wij nog kunnen schuilen achter zijn lijden. Dat wij nog bedekking kunnen vinden achter zijn bloed, onder zijn bloed. Opdat wij nog gered kunnen worden van de eeuwige toorn en de eeuwige dood. Ik hoor iemand zingen, gemeente. Ik hoor iemand zingen. Een man in onze hoofdstad. Een Joodse man die bekeerd is tot het christendom. Het is Isaac da Costa. Hoort u hem ook zingen? In het kruis zal ik eeuwig roemen. Geen wet kan mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Amen.